Ik wil vanochtend beginnen met een verhaal wat ik laatst tegenkwam. En dat was een verhaal over een fabrieksarbeider. En deze fabrieksarbeider die werkte heel de dag in de fabriek. En aan het einde van de werkdag liep hij naar buiten. Hij liep naar buiten met een kruiwagen. En in die kruiwagen zat een klein pakketje. En dat pakketje, ja, daar kwamen vragen over. Want aan het einde van de fabriek, bij de uitgang, daar stond een beveiliger. En die zei, hey, wat heb je in dat pakketje meegenomen? En de arbeider die legde uit en die zei van, in dat pakketje, daar zit zaagsel. Want ik ben aan het werken en er valt zaagsel op de grond en ik heb dat thuis nodig. De beveiliger zei, open het eens. En de arbeider opende het en inderdaad, er zat zaagsel in. En de beveiliger zei, hey, je mag weggaan, het is goed. En op de tweede dag gebeurde hetzelfde. En op de derde dag gebeurde hetzelfde. En op de vierde dag ook. En op de vijfde dag kwam die man weer met een kruiwagen met erin een klein pakketje aanlopen. En de beveiliger zei weer van, hé, maar wat zit er nou in dat pakketje? En de man zei, ja, ik heb wat zaagsel van de grond gehaald en in dat pakketje in dat doosje gestopt en meegenomen. En de beveiliger zei weer, open het pakketje eens. En de man opende het pakketje en inderdaad, er zat zaagsel in. En de beveiliger zei, hé, er klopt hier iets niet. Ik heb het gevoel dat je iets aan het stelen bent. Weet je wat we afspreken? Als jij tegen mij zegt wat je aan het stelen bent, dan zorg ik dat je niet in de problemen komt. Waarop de man zei, oké, ik ben kruiwagens aan het stelen. Soms focussen we ons op één klein gedeelte en missen we het hele plaatje. En dat is waar de preek van vandaag ook over gaat. Allereerst, het voorbeeld van net, van welk perspectief heb je, geldt uiteraard ook voor deze preek. Het is onmogelijk om in 40 minuten tijd, of sommigen hopen misschien korter, een volledig beeld te geven van een boodschap. Dus ik heb vandaag ook een beetje jullie genade nodig. Maar dit geldt uiteindelijk voor, denk ik, het hele geloof. Want Gods geloof is Gods koninkrijk is een koninkrijk van balans. Bijvoorbeeld als we eens kijken naar de term geloof. Ik hou van de term geloof. Is het je wel eens opgevallen van hoe belangrijk God ook geloof vindt? Dat hij geloof neemt en hij wikkelt er als het ware een menselijk leven omheen. En hij test het geloof, hij maakt het zuiver het geloof. Omdat het zo belangrijk voor hem is. Het is essentieel. Maar de andere kant van de medaille is mysterie. Is wat we niet begrijpen. En in mysterie, in het onbekende en het niet begrijpen, dat is waar vertrouwen wordt gebouwd. En deze hele reis die we maken van geloof, vertrouwen, is niet alleen maar eentje van geloof hebben voor een doorbraak, maar soms ook dingen doorstaan die we niet begrijpen of die we niet kunnen verklaren. Beide elementen, geloof en mysterie, zijn belangrijk. Sterker nog, ik denk dat er geen sprake kan zijn van volwassenheid zonder dat er een element van vertrouwen in mysterie zit. Want dit is eigenlijk een kwestie van het hart. Ik hoorde ooit een keer iemand zeggen van geloof en twijfel zijn eigenlijk soort van tweelingen. Want het punt waar je twijfel gaat hebben is vaak het punt waar geloof gaat beginnen. Beide zitten gek genoeg soms heel dicht tegen elkaar aan. Want waar je eigenlijk menselijke tekortkomingen beginnen, daar start eigenlijk geloof. En achter mij zien jullie een plaatje van een ijsberg. En het ding met een ijsberg is, wat je ziet is maar een klein gedeelte. Wat eronder zit is veel meer. En zo werkt het ook met waar we het vandaag over gaan hebben, namelijk ons hart. We letten vaak op wat we doen, hè, hoe is ons gedrag, wat zijn onze handelingen. Maar waarom doen we dingen? Waarom lopen we soms tegen muren aan? Waarom schiet ik soms tekort met dingen? Van wat gebeurt er eigenlijk diep binnenin mij? En dit jaar zijn we eigenlijk bezig geweest met gebed. Er is een aantal keren over gebed gesproken. Paul en zijn team hebben een aantal gebedsweken en vaste weken georganiseerd. Omdat het eigenlijk zo belangrijk is dat we gaan beseffen van wat een voorrecht we hebben om bij Gods troon te komen. En wat een unieke plaats we hebben. Het is de meest krachtige plaats waar we kunnen komen. En op het moment dat we gaan beseffen hoe krachtig het is om voor Gods troon te komen, de simpele gebeden die verdwijnen naar de achtergrond. Gewoon maar de lijstjes afraffelen van Heer zegen die, voor deze zendeling wilt u daar zijn en dat soort dingen. Het wordt geen lijstjes meer, maar het wordt relatie met de Allerhoogste God. En allemaal houden we denk ik wel van gebeden zoals het gebed van Jabes. Zo ongeveer 20, 25 jaar geleden toen ik nog een heel stuk jonger was, er kwam op een gegeven moment een boekje uit. Er was daar best veel nadruk op in kerken, het gebed van Jabes. En dat zegt eigenlijk iets van, Heer, wilt u me zegenen, wilt u mijn gebied eigenlijk vergroten? Ik hou van dat gebed. Sterker nog, ik luister nog wel eens nummers waar die tekst in voorkomt. Het is heel krachtig, maar soms is het wat wij als zegen zien, of in ieder geval als zegen interpreteren, is soms wel eens anders hoe God naar zegen kijkt. Ik weet bijvoorbeeld, enkele maanden geleden vertelde Danny een verhaal van een man. En God had gezegd van, ik wil dat je een zaak opent. Volgens mij was het een autozaak, auto-onderdelenzaak. En ik ga je zegenen. En die man struggelde jarenlang met eigenlijk altijd tekorten. En altijd was het zweten of hij wel überhaupt salarissen kon betalen. En hij zei tegen God van, ja, u zou me toch zegenen? Waarop God eigenlijk tegen hem zei van, ja, maar jij dacht dat ik je business heel groot zou maken, maar ik ben een man aan het vormen. Gods zegen ziet er soms anders uit dan wij denken. En ik zou ons vandaag eigenlijk willen uitdagen. Omdat ik geloof dat het tijd is ook om moedige gebeden te gaan bidden. En een van die gebeden, die kwam ik een tijd geleden tegen. En dat is uit Psalm 139. En daarin staat, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een heilloze weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Waarom zou God eigenlijk ons hart moeten doorgronden? Want vaak denken we dat we ons hart wel kennen. De intenties, de motieven. Hé, ik doe toch niet slecht tegen anderen. Ik probeer het beste te doen. En de Bijbel geeft eigenlijk best een helder beeld als we het hebben over het hart. Allereerst, zonder dat we ons leven hebben overgegeven aan Jezus, is ons hart gewoon slecht. En dat is eigenlijk best een radicale boodschap. Maar het evangelie van God is ook heel radicaal. Dat is ook waarom we Jezus mede nodig hebben. Vanaf van nature hebben we gewoon een enorm probleem. En dat is misschien wat we niet altijd willen horen, maar dat is wel de realiteit. En voor degenen die twijfelen, een tweejarige hoef je nooit te leren egoïstisch te zijn. Dat zijn ze al. Toch? En onderzoek laat bijvoorbeeld ook zien dat we als mensen best vaak liegen. We willen iemands gevoel niet kwetsen. Of we willen er zelf goed uitkomen. Of we overdrijven, wat in principe een leugen is. Of we zeggen tegen onszelf. Want de meeste leugens vertellen we tegen onszelf. We zeggen tegen onszelf, hey, ik doe dit nog maar één keer en daarna doe ik het echt niet meer. En vervolgens praten we het ook goed. We zijn heel goed in dingen goed praten. Ons hart kan dus ook makkelijk misleid worden. Hè, bijvoorbeeld we zeggen dingen van, nee, ik roddel echt niet. Ik vertel niks slechts door. Ik vertel alleen dingen die waarschijnlijk waar zijn. En ik zeg het alleen maar zodat anderen ervoor kunnen bidden. Of we zeggen, ik ben niet egoïstisch. Ik hou alleen maar van dingen. En ik werk hard, dus ik verdien ook wel wat. Het is zo makkelijk om iets goed te praten wat we doen. Wat ik merk bij dit gebed en eigenlijk de reis die we maken om Jezus te leren kennen, is van hoe dichter je bij God komt, hoe meer soms je tekortkomingen naar boven komen. En het ook nodig is dat ze naar boven komen. En dit is waar dit gebed eigenlijk komt kijken. Want door dit gebed kom je erachter dat je soms rommel hebt, dat je soms puinhopen op te ruimen hebt. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. De Bijbel leert best veel over het hart. Het noemt het niet altijd het hart, maar het noemt het bijvoorbeeld de innerlijke mens. En een van de teksten die ik daarvoor tegenkwam, was een tekst van die Paulus heeft geschreven uit 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. En daarin staat, daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre tot bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Man, wat een zin. Daar wij niet zien op het zichtbare, dit is krachtig, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Oké, even de context. Dit is Paulus die het schrijft. En Paulus is op het moment van schrijven echt een volwassen apostel. Als je kijkt naar impact en vrucht die Paulus heeft gehad, nou, laat ik het anders zeggen, het is moeilijk om Paulus voorbij te streven. Als we onszelf op die manier met Paulus zouden gaan vergelijken, dan eindigen we misschien wel een beetje met een minderwaardigheidscomplex. Want deze man die heeft de halve wereld bereikt. Was tactisch briljant, had een radicale boodschap. En zijn ontmoeting met Jezus is een leidraad eigenlijk door vanaf het boek Handelingen verder het Nieuwe Testament in. En deze Paulus die zegt van mijn uiterlijk lichaam gaat er eigenlijk langzaam aan. En dat weten we allemaal. In de zin van, er komt een bepaalde leeftijd waar je niet meer sneller gaat. Ik kan niet meer sneller rennen dan 10 jaar geleden. Ook al doe ik soms mijn best ervoor. En soms op een dag kom ik nog in de buurt. Maar zo langzamerhand wordt het gewoon allemaal wat minder. Maar Paulus zegt eigenlijk iets diepgaands. Hij zegt, ik heb het nodig om van dag tot dag vernieuwd te worden. Maar als Paulus al zegt dat hij elke dag vernieuwd moet worden, dan komt de vraag naar boven hoeveel wij misschien wel nog niet meer, zeg maar. Paulus, er was voor Paulus niet een soort finishlijn. Dat hij zei van, hé, maar nu is mijn hart, mijn innerlijke leven gewoon goed. Hij omschrijft het misschien een beetje als een soort reservoir vol water, waar misschien langzaam water uitlekt. En hij beseft van, ik heb elke dag vernieuwing nodig. En laten we eens gaan kijken naar het concept van mens zijn. En daarvoor heb ik 3 vrijwilligers, die heb ik al gevraagd. Of ze even naar voren willen komen, Joram, Menno en Sietse. En we gaan even uitbeelden, Joram, als jij hier wil komen te staan. Gaan we even uitbeelden waar een menselijk lichaam, een menselijk leven uit bestaat. En het eerste aspect is eigenlijk het lichaam. Hè. Dit is Joram, hè. Dat is ongeveer 1 meter 82, 83, 84, 75 kilo aan ruwe spiermassa, weet je. Een begenadigd voetballer. Ja, en als jullie naar de preek van Joas hebben geluisterd, of Jos bedoel ik, hebben geluisterd van vorige week. Hè, het is een meesterwerk gemaakt in Gods beeld. Hoor ik een amen? Ja, absoluut. Voel je al een beetje ongemakkelijk? En ja, begenadigd voetballer kan ook nog eens drummen. In ieder geval, dat gaat hij proberen, weet je. Dit is een absoluut fantastisch persoon. Weet je, maar zo kijken wij naar iemand, toch? Hè, we zien de uiterlijkheden, we zien wat iemand kan, wat iemand doet. Maar bijvoorbeeld, hij heeft ook een maag. Maar zijn maag hebben we nog nooit gezien. He, zelfs dokter Menno, weet je, heeft zijn maag nog nooit gezien. Weet je, maar ieder menselijk lichaam heeft een maag. En waarom weten we dat een lichaam een maag heeft? Door de realiteit van honger. Doordat Joram honger heeft, en waarschijnlijk houdt hij ook wel van snacken, lekker frietje, een mekkie af en toe, weet je. Maar door die realiteit weten we van, de honger, of de maag bestaat, ook al hebben we hem, de maag, nooit gezien. Maar goed, de profeet Samuel die zei al in het Oude Testament, de mens kijkt naar de buitenkant, maar God kijkt naar de binnenkant. En dan komen we in dit geval bij Menno, bij de ziel. Sorry Menno. Ja, Menno en ik, laatst vroeg hij aan mij van, wanneer ga je me weer eens te pakken nemen eigenlijk in je preek? Hè? Vorig jaar zat hij op een gegeven moment in een vliegtuig waar hij uit moest springen om een 1 euro muntje ergens te zoeken. Maar goed, Menno neemt mij wel eens te pakken en dat vind ik niet erg, maar dan pak ik je altijd terug. Hè? Dus, het kan trouwens nog erger, even een ander leuk verhaal even tussendoor. Sorry jongens, even wachten dus. Mijn buurman die had ooit een keer een kleine dinosaurus aan mijn trekhaak vastgebonden van de auto. En ik heb weken rondgereden met zo'n dinosaurus aan de trekhaak. Moet je nagaan dat je op werk komt en dat je in een serieus gesprek bent en dat opeens iemand binnenkomt van, kerel, waarom rij je met een dinosaurus rond? Dat is niet gebeurd, maar in mijn hoofd kon het gebeuren. Dus, maar toen heb ik hem ook teruggepakt. En ergens een keer in de nacht heb ik uit onze voortuin alle hortensia's, het was in de winter, heb ik allemaal afgeknipt. En een enorme berg zo tegen zijn deur eigenlijk opgebouwd. En toen 's ochtends Joa de deur opende, toen vielden al die bloemen zo de gang in. De volgende preek gaat trouwens over genade. Ik heb het nodig. Maar goed, de ziel, Menno. De ziel bestaat eigenlijk uit je wil, je gedachten en je emoties. En waar eigenlijk honger iets laat zien van dat er een maag is, zo laten verlangens, behoeftes die we als mens hebben, laten iets zien over de realiteit van een innerlijke mens. En die innerlijke mens die is belangrijk. En we hebben er eigenlijk een soort openbaring voor nodig van, dit bestaat, dit is belangrijk. En de Bijbel spreekt veel over deze innerlijke mens. Paulus zegt bijvoorbeeld, de innerlijke mens dient, of die bekrachtigd wordt met de Heilige Geest. In Efeziërs 3 staat dat. Of in Efeziërs 1 staat van dat de ogen van je hart verlicht worden. Overal in de Bijbel, of eigenlijk door de Bijbel heen, krijgen we een soort beeld van er is een innerlijke mens met ogen, met oren. En ik weet niet hoe het eruit ziet, maar de Bijbel schetst in ieder geval een soort beeld daarvan. En waarom luister je dus bijvoorbeeld worshipmuziek? Misschien wel om je ziel tot rust te brengen. Waarom ga je naar psycholoog of pastoraat of een coach? Omdat je misschien trauma's hebt en je hebt verandering nodig. En wat we als cultuur doen, vinden we de buitenkant heel erg belangrijk. Het is heel erg makkelijk om een lichaam van een miljoen euro te creëren, te maken, maar dat je ziel 10 cent waard is. En je kan naar de gym gaan, hè? Je kan massages nemen, maar weten we ook hoe we voor onze ziel moeten zorgen? Dat is een belangrijke. En onze cultuur zegt eigenlijk het volgende. Van het lichaam is heel belangrijk, maar die ziel, weet je wat we dan doen? Dan zeggen we, hey, ik ben authentiek, dit is zoals ik ben, dus ik hoef eigenlijk niet te veranderen. Maar daar komt het koninkrijk van God weer kijken eigenlijk, die zegt van, hey, maar we hebben verandering nodig. En velen van ons hebben dit misschien ook gemerkt als we kijken naar onze eigen ziel. Dat je soms andere vervulling van je ziel probeert te vinden. Hè, we jagen van alles na. We praten zonder goed. We stappen soms buiten Gods standaarden. En het gekke is, in zonde zit ook plezier. Laten we eerlijk zijn, in zonde zit plezier. Maar op de lange termijn heeft het hele negatieve consequenties. En hier is iets wat zo belangrijk is. Echte vreugde is niet te vinden in wat, maar in wie? In God, in Jezus. En als laatste komen we bij de geest. Op het moment dat we tot geloof komen, dan wordt onze geest levend. En wat gebeurt er dan? Onze geest zegt eigenlijk tegen onze ziel van, ziel, ik wil dat je gaat Bijbel lezen. Maar wat doet de ziel? De ziel is helemaal vol van Netflix de hele dag, van social media, van allerlei dingen. En zegt, ik heb er gewoon geen zin in. Weet je, laat me met rust. Ik wil gewoon lekker een avondje tv kijken. Dit is bijvoorbeeld ook waarom we vasten. Want wat vasten doet, vasten is niet voor het lichaam. Nee, vasten is eigenlijk dat de geest en ziel gaan communiceren. Dat je gaat kijken, wat gebeurt er in mijn ziel? Waar heb ik echt honger naar? En we hebben soms de neiging, dat als het aan de buitenkant heel goed gaat, dat we de binnenkant wat vergeten. Maar verandering aan de buitenkant, over het algemeen gaat vrij snel. Eet maar eens een paar dagen niet. Je gaat het aan alles merken. Maar als je de ziel één dag niet voedt, of 2 dagen niet, of zelfs een paar maanden, je merkt het niet meteen. Maar het heeft wel effect. En tussen lichaam, ziel en geest zijn allerlei verbanden eigenlijk te vinden. En bijvoorbeeld, je kan je heel slecht voelen, gewoon lichamelijk, en je kan je zo zorgen gaan maken dat je ziel aan het lijden is. Het kan ook zijn dat je gewoon pijn hebt in je ziel. Misschien ben je wel depressief, maar het slaat over op je lichaam. Er zitten allerlei verbanden tussen. Zonde bijvoorbeeld tast alles eigenlijk aan. Weet je connectie met God. Weet je, misschien ben je in je ziel met bepaalde leugens gaan geloven. Het kan ook je lichaam aantasten. En als we bijvoorbeeld kijken naar geestelijke strijd, en daar gaat het vandaag niet over, dan is het soms ook belangrijk om te beseffen op welk onderdeel word ik nu aangevallen. En ik hoorde ooit een keer een uitleg en dat ging over het eten van een frietje. Als je gewoon een frietje wil gaan eten, en je zegt nee, dan is het een issue van je lichaam, eigenlijk van je vlees, om gewoon nee te leren zeggen. Maar stel je voor dat iemand je kwetst, je voelt je afgewezen, en dan heb je opeens de drang van ik moet dat frietje gaan eten, want dan voel ik me weer goed. Dan is het een kwestie van je ziel. Oké, bedankt jongens. Top gedaan. En soms bidden voor bevrijding. Als we in onze geest gewoon worden aangevallen en we hebben bevrijding nodig. Dat is één ding. Maar vrij blijven is een heel ander iets. En dit is allemaal een reis van geloof. Want wat ik net zei, als we een aantal dagen, misschien wel weken of maanden, onze ziel niet voeden, je merkt het niet meteen. Maar waar je vandaag staat, en hoe je innerlijk leven is wel de vrucht van de afgelopen 2, 3, 4 jaar. En de Bijbel omschrijft eigenlijk ook God als een God die jaloers is op ons hart. En waarom is dat, denk ik? Omdat hij weet van hoe belangrijk het hart is. En soms zegt God van, hé, maar ik wil je aandacht. Want ik zie dat je als het ware de tuin van je hart aan het negeren bent. En ik wil je aandacht, want je hebt niet door welke consequenties daar aankomen. Welke consequenties je acties hebben. En is het jullie wel eens opgevallen of hebben jullie het je wel eens afgevraagd waarom soms de discipelen eigenlijk bijna een storm in werden gestuurd? En in alle eerlijkheid, ik heb het antwoord daarop niet. En ik geloof dat God goed is. Het is denk ik de hoeksteen moet dat zijn van ons denken van God is ten alle tijde goed. Als ik dingen niet begrijp, het mysterie, als ik dingen niet snap, als dingen pijn doen, nee, God is goed. En uiteindelijk ook, God doet alle dingen medewerken, uiteindelijk ten goede voor wie gelooft, Romeinen 8. Dat is belangrijk. Maar ik denk voor de discipelen, er was iets wat ze in de storm moesten leren, wat ze niet konden leren in de veiligheid van de haven. Soms leidt God ons een wildernis in, omdat we daar lessen moeten leren, die nodig zijn voor wat er erna gaat komen. En mijn zorg is soms een beetje dat we een generatie leren van dat God de God van de belofte is. Maar niet ook de God van het proces. En ik ben helemaal voor dat God de God van de belofte is. En ik heb bepaalde beloften die ik diep in mijn hart draag, die ik nog niet heb zien uitkomen. Waarvan ik weet van, ik geloof dat dit op een dag gaat gebeuren. Maar er is ook een proces. En als we niet leren dat God ook de God van het proces is, dan komt er op een bepaald moment een generatie in het proces en dan zeggen ze, hé, waar is God? Waar zijn dan die beloftes? Maar een van de beloftes van God is dat hij er ook bij is in het proces. En soms is het, zeker bij een jongere generatie, zijn we zo bezig met van, ik wil ontdekt worden. Maar God zegt, ik ben niet bezig dat je ontdekt wordt, ik wil dat je ontwikkeld wordt. Dat is heel wat anders. En soms lezen we teksten als Johannes 10, vers 10. En het is ook een van mijn lievelingsteksten, waarin Jezus zegt, ik ben gekomen om leven te geven en leven in een overvloed. Maar we vergeten dat de weg tot het leven is wel de kruisiging. Is wel sterven aan jezelf. En het klinkt misschien gek, maar er is een mate van teleurstelling en ellende wat soms erbij hoort. Niet alle teleurstelling en ellende is buiten Gods wil. Als je kijkt naar het leven van een Paulus, maar denk ik heel veel mensen uit het Nieuwe Testament, Jezus zelf, zat er een mate van teleurstelling in en ellende. En niet alles is per se buiten Gods wil. Sommige dingen zullen we gewoon doorheen moeten. En als we kijken naar bijvoorbeeld discipelschap, als we het hebben over een discipel worden van Jezus, dan heb ik wel eens het idee dat we heel veel nadruk leggen op vooral hoe stappen we uit in geloof en genezing en van allerlei te gekke dingen die we nodig hebben. Want Gods koninkrijk is een koninkrijk van kracht en van genezing en allemaal dat soort dingen en ik ben helemaal voor. Maar soms denk ik dat we soms ook missen hoe belangrijk het is dat we ons eigen innerlijk leven gezond maken. En eigenlijk kwam ik een tijd geleden een uitdrukking tegen, een opmerking die me heel erg pakte. En dat is de volgende, hij komt denk ik achter me te staan. Het is onmogelijk namelijk om geestelijk volwassen te zijn als we emotioneel ongezond zijn. Wat bedoel ik hiermee? Laten we eens kijken naar de gelijkenis van de zaaier. Ja, jullie kennen de gelijkenis waarschijnlijk wel, dat er een zaaier die zaait zaad. En dat komt op diverse plekken in de grond. Het komt soms tussen stenen, het wordt verstikt of het vindt geen wortel. En er is een plek waar dat zaad eigenlijk goede grond vindt. Het zaad in deze gelijkenis is het woord van God. Is het eigenlijk het meest krachtige wat er kan zijn. Als we het hier hebben over Gods woord en we spreken dat uit en we zingen Gods woorden terug naar God, dat is mega krachtig. Maar de effectiviteit van het zaad, om het zo te zeggen, hoeveel vrucht het gaat dragen, is afhankelijk van de grond. En de grond is eigenlijk de conditie van ons hart. Wat is er daarom ook nodig, denk ik, als we meer geestelijke autoriteit bijvoorbeeld willen krijgen, is het belangrijk dat we onze kijk bijvoorbeeld op emoties veranderen. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld als ik emotionele pijn heb en daar niet goed mee omga? Dan stap ik eigenlijk weg bij dat hart vandaan. Ik stap eigenlijk weg van dat hart. Maar waar valt Gods woord eigenlijk? Het is in ons hart. En we zien in de Bijbel dat Jezus bijvoorbeeld helemaal niet bang is voor emoties. Bernard sprak een aantal weken geleden over dat wonder dat Lazarus opstond uit de dood. En een van de meest bijzondere dingen in dat verhaal vind ik eigenlijk dat Jezus, dat er staat van dat Jezus huilde. Staat dan Jezus weende. En ik denk niet dat dat een kort huilen was. Ik denk dat hij compleet brak met farizeeërs erbij, familie, vrienden, kennissen. Jezus brak compleet. En waarom? Omdat hij gewoon ook mens was. Hij had emoties. En het bijzondere is van Jezus had geloof voor de doorbraak. Maar ook pijn van wat hij zag. Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden. Hoe dat in ons leven eruit kan zien. Trouwens, kleine disclaimer. Deze voorbeelden, er komen namen in voor, die zijn echt puur willekeurig. Dus het is niet als dat je hoort van Benny en Marga, dat je denkt, dit gaat over Danny Margot, weet je. Het is gewoon, ook de verhalen, dit is puur fictief. Dus niet dat je denkt, het slaat op mij. Even een kleine disclaimer. Oké, we gaan eens wat voorbeelden bekijken. Allereerst, we hebben het over Sarah. Is er hier een Sarah? Mooi, geen. Oké. Sarah is een bezorgde jeugdleider die te veel hooi op haar vork neemt. Ze vindt altijd een reden om niet een team om haar heen te verzamelen en het jeugdwerk uit te breiden. Ze heeft wel heel veel leiderschapstalenten, maar ze is defensief en makkelijk beledigd als anderen het oneens zijn. En wat gebeurt er? De jeugdgroep stopt met groeien en neemt zelfs langzaam af. Een ander voorbeeld, Harry. Harry is een aanbiddingsleider die heel spontaan is. Maar mensen willen eigenlijk niet meer met hem samenwerken, want hij is te spontaan en is ook nog eens altijd te laat. En hij denkt van, maar ik ben authentiek. Maar hij wil eigenlijk niet meebewegen met andere persoonlijkheden, met andere temperamenten. En wat gebeurt er? De kwaliteit van zijn bediening neemt af als vrijwilligers met talent in de muziek eigenlijk allemaal weglopen. Nog een voorbeeld. Pim die leidt het kringenwerk. En onder zijn bediening groeit het kringenwerk enorm. Maar een van de kringleiders neemt de groep in een andere richting dan waar de kerk eigenlijk heen gaat. Pim is bezorgd, maar ontwijkt een gesprek, bang dat het gesprek niet goed gaat. Een andere kringleider zegt even tegen hem, het gaat thuis eigenlijk bij mij helemaal niet goed. En in een andere groep is er iemand die is praatgraag en neemt de hele avond over en de groep verliest mensen. De kringleider vraagt Pim om te helpen, maar Pim houdt niet van conflicten. Hij hoopt dat het probleem zichzelf al gaat oplossen. En in een paar maanden tijd stoppen een heel aantal kringen. De boodschap die eigenlijk soort van in Pim zit, die rondgaat in zijn innerlijke, is er eentje van, maak anderen niet boos. Of jij bent verantwoordelijk dat je ouders blij zijn. Of als je boos bent, houd het vooral binnenin je. De voorbeelden van dit soort dingen zijn eindeloos. Maar een van de centrale dingen van vandaag is het volgende. Als we ons inzetten om de wereld te bereiken met Gods koninkrijk. En ik denk bijna iedereen heeft hier een enorme drive voor. Maar als we ons hiervoor inzetten, terwijl we wat er in ons binnenste afspeelt, als we dat negeren, dan lopen we een keer vast. En ik heb enkele kenmerken opgeschreven van wat houdt het in als we misschien wel emotioneel ongezond zijn. Aantal dingen. Allereerst, we gebruiken God om van God weg te rennen. Met andere woorden, ik doe zoveel in Gods koninkrijk dat ik eigenlijk niet hoef na te denken van wat gebeurt er eigenlijk in me. Eigenlijk wil ik de pijn die in me is vermijden. En ik stop me vol met geestelijke activiteiten. Ander iets. We negeren emoties zoals boosheid, angst en verdriet. Als we kijken in de psalmen, 2/3 van de psalmen, of in ieder geval een groot gedeelte, staat vol met het verdriet of de angst of teleurstelling van David of van andere schrijvers. Jezus helde. God heeft emoties. Het is oké. Nog een punt. We sterven aan de verkeerde dingen. Het is de bedoeling dat we sterven aan zonde, aan veroordelend zijn, aan hypocriet zijn. Maar we sterven soms aan dingen als liefde, vriendschap, blijdschap, natuur, vreugde. Volgende, ook een moeilijke, een hele lastige. We negeren de impact van het verleden op het heden. Ik kwam een voorbeeld tegen van een vrouwelijke spreker en ik kwam in een podcast terecht en die podcast heet Fight for Female. Ik weet niet helemaal hoe ik erin terecht kwam, maar maar dat is een christelijke podcast en zij zegt, even een kleine toevoeging, maar zij zei iets heel bijzonders en de vrouw waarover het gaat is Lisa Beveer, sommigen kennen haar misschien wel, en ze zei iets bijzonders. Ze zei van, elke keer toen ze nog kleine kinderen hadden en als haar moeder op bezoek kwam, dan zei ze van, het is niet eerlijk dat je kinderen zo rustig zijn, zo lief zijn, hè, want dat waren jullie niet. En ze voelde eigenlijk van, hé, maar ik kan niet, als mijn moeder zich verdrietig voelt, voel ik me schuldig als ik me niet ook verdrietig voel. Hè, dit is één voorbeeld soms van hoe het verleden, hoe onze familie, hoe banden uit het voorgeslacht eigenlijk ons kunnen beïnvloeden. Het hoeft niet alleen familie te zijn, het kan ook gewoon de cultuur zijn waar we in opgroeien. Nogmaals, we negeren de impact van het verleden op het heden. Nog eentje, we doen vooral heel veel met God in plaats van het gewoon zijn met God. Op het moment dat we heel veel doen voor God, met God, maar we zijn niet bij God, dan lopen we een keertje vast. Want we hebben nodig om in zijn aanwezigheid te zijn. Nog één, dat is ook een leuke en herkenbaar denk ik. We vergeestelijken conflict weg. He, en wat, hoe heet dat dan? We doen de mantel de liefde eroverheen. Ik vond het heel mooi, en ik denk een klein jaar geleden, ik weet het niet meer precies, had Timon Kits had hier een preek over boos zijn. En soms is het goed om boos te zijn als dingen niet goed gaan en om dingen gewoon uit te spreken. Maar laten we niet mensen zijn die overal maar een soort goedkope pleister overheen doen. We vergeestelijken conflict weg. Nog eentje, we stappen snel over ons falen en onze tekortkomingen heen. We zijn niet snel kwetsbaar naar anderen. Of we leven zonder grenzen, zeggen op alles ja en geen nee. Ook één. En de laatste die ik wil benoemen. We veroordelen de geestelijke reis van anderen. Want wij snappen het heel goed. Weet je, wij hebben het licht gezien. En waarom pakken anderen het niet op? En we doen er eigenlijk meteen een soort sticker, een soort stempel op. Van, oh, dat is eigenlijk niet goed bezig. In plaats van dat we nederig zijn en beseffen van, hé, maar zelf komen we in ieder geval vanaf een punt waar we Jezus keihard nodig hadden. Hebben we genade voor de status van de reis waar anderen zich bevinden? Of mensen nou tussen haakjes verder zijn of minder ver. Uiteindelijk zijn we allemaal broers en zussen onderweg naar God. Eigenlijk naar de hemel om het eeuwig leven met Jezus te hebben. Hebben we er in genade ook voor elkaar? En allemaal dit soort dingen dragen eigenlijk bij dat we soms heel makkelijk een namaak-ik krijgen. En dat we eigenlijk iemand anders aan de buitenkant zijn dan aan de binnenkant. Want we zijn allemaal bezig om dingen te doen. We stappen te makkelijk over conflict heen. Wie zijn we nou eigenlijk van binnen? Je ziet het bijvoorbeeld bij Saul in het Oude Testament. Hij werd wel koning, maar ergens in zijn binnenste was hij niet klaar om koning te worden. En als hij moest wachten op de profeet Samuel die een offer zou brengen en die was te laat. En mensen liepen weg, toen dacht hij, hey, weet je wat ik doe? Ik doe het zelf. En hij vergeestelijkte het eigenlijk ook een beetje. Zo van, hé, maar ik kan het toch ook doen? En eigenlijk was zijn angst voor mensen was groter dan zijn ontzag voor God. Hij was vooral bezig met van hoe vind ik mijn waarde en in succes. Hoe mensen naar me kijken. En allemaal hebben we soms een soort van filmrol die in ons afspeelt. Van misschien wel miljoenen kilometers aan filmrol. Van dingen van die we hebben meegekregen in onze opvoeding, maar kan ook gewoon in onze jeugd zijn, uit het voorgeslacht, met allemaal boodschappen waarvan we ons soms geen benul hebben van, hey, maar dit is een boodschap die mij enorm beïnvloedt. En bijvoorbeeld dat je denkt van, hey, ik ben pas geliefd als ik presteer. Waar misschien je ouders of grootouders of ook mee worstelden. Of wat je hebt geleerd op de middelbare school. Van als ik maar niet mijn best doe, weet je, dan faal ik ten diepste. En dit soort dingen, als dat in de kerk komt, dan heeft het vaak een soort religieuze sausje eroverheen. En ik kwam het voorbeeld tegen van, in dit geval was het een monnik, die zei, in mijn jeugd liet ik mijn zelfwaarde bepalen door of ik mijn vrienden onder de tafel kon drinken. Maar toen ik in het klooster kwam, was het van, kan ik meer vasten dan de andere monniken? Eigenlijk ben je bezig met hetzelfde, alleen het is een geestelijke activiteit. Laten we eens een aantal dingen kijken op. Een paar vragen aan onszelf op een schaal van 1 tot 5. Met 1 is niet waar en 5 is altijd waar. Gewoon eens even, laten we eens eerlijk inventariseren van hoe gezond zijn we in ons binnenste. Eentje is, ik vergelijk me veel met anderen. 1 is niet waar en dat loopt op tot 5. Altijd waar. Ik zeg vaak ja als ik eigenlijk nee wil zeggen. Of ik zeg vaak niets, omdat ik wil vermijden dat anderen niet blij met me zijn. Of mensen omschrijven me als defensief en gemakkelijk beledigd. Ook een leuke. Ik vind het moeilijk om te lachen om mijn tekortkomingen. Om mijn falen. Ik doe er alles aan om maar niet zwak over te komen. Allemaal items die misschien soms even een spiegel voorhouden hoe gezond ben ik. En voor vandaag, als we zo gaan afsluiten. Ik denk dat God een aantal dingen voor vandaag wil highlighten. Allereerst, als we kijken naar het Bijbelboek Jozua, is er een moment waarop God zegt van, morgen ga ik wonderen doen, maar heilig je vandaag. Waar we het vandaag over hebben is dit. Want heiliging is eigenlijk een vernieuwing van denken. Het is waar Jos het over had vorige week. Romeinen 12 vers 2. Wordt hervormd in de manier van denken. Ik vond het trouwens een enorm krachtige preek. Poeh zeg. Hoe belangrijk het is dat we hebben het nodig dat God ingrijpt in ons leven. En soms neemt hij dingen in één keer weg. Maar mooi uit zijn verhaal was ook van hij moest ook afrekenen met patronen. Met bepaalde. Hij moest echt door een proces heen in wildernis. En in alle eerlijkheid, daar heb ik ontzettend veel respect voor. Maar het geldt niet alleen voor hem met een verslavingsverleden. Het geldt allemaal voor ons. We hebben het genodigd dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. Dat we geheiligd worden. We hebben het nodig dat we meer op Jezus gaan lijken. En in het Bijbelboek Jozua zegt God dan ook, morgen ga ik wonderen doen. Morgen kom ik met mijn kracht. Maar heilig je vandaag. Wat als er een beweging van God zou gaan over de wereld? Waar we een uitstorting zien van zijn kracht, zijn goedheid, zijn liefde. Dat mensen hier binnenkomen en er zo'n atmosfeer is van Gods aanwezigheid. Zijn glorie zo gewoon tastbaar aanwezig zou zijn. Weet u, dit zijn dingen waar ik naar jaag. Dit zijn dingen die ik wil in mijn leven. Niet als een soort vinkje, dan heb ik het een keer meegemaakt, een soort bucketlist, maar ik weet dat velen met mij hebben een verlangen om gewoon meer van God te ervaren. Gewoon dicht bij Jezus te leven. Eigenlijk zijn heartbeat te voelen. Maar het is wel nodig dat we ons heiligen. En dit is waar Psalm 139 dan komt kijken, mede. Van doorgrond mijn hart, toets mij en zie of er iets in zit wat verandering nodig heeft. En voor vandaag heb ik het idee dat God een aantal dingen wil zeggen. Allereerst, ik denk dat er een uitnodiging ligt dat we dit gebed serieus gaan nemen. Het gevaar soms als we het hebben over over de binnenste mens, over ons hart. Het gevaar is soms dat we een soort van zo naar binnen gericht worden op een hele ongezonde manier. En dat is niet waar ik het over heb. Ik heb het erover dat als je met Jezus optrekt, dat hij of de Heilige Geest als een gentleman eigenlijk dingen aanstipt waar je in moet veranderen. Wat ik trouwens heb gemerkt, kleine sidestep, de stem van je vrouw lijkt soms heel erg op die van de Heilige Geest. Voor alle mannen, er zijn er een heel aantal heel toevallig allemaal op een mannenweekend, maar we moeten ze maar terugluisteren. Nee, gekheid, maar dit is wel waar. En ik denk dat God vandaag een aantal dingen daarover wil zeggen. Ik denk dat er een heel aantal mensen zitten die worstelen met teleurstelling en wrok. En de grootste uitdaging is dit misschien wel in het hele christelijk leven. Omgaan met teleurstelling, met wrok. Wat als je wat wordt aangedaan? En het antwoord daarop moet anders zijn van God, waarom heeft u mij verlaten? Of het antwoord moet anders zijn van ik geef die persoon de schuld. Of ik geef mezelf de schuld. Maar ergens dienen we hiermee voor Gods troon te komen. Als ik namelijk verlies eigenlijk niet goed kan handelen, dan kan ik ook niet de mate van zegen handelen die God voor mij heeft bedoeld. Als ik mijn ziel niet kan navigeren in tijden van kritiek, kan ik ook niet worden vertrouwd met de mate van eer die gewoon God ook voor mij heeft bedoeld. En voor ons allemaal. God is niet tegen eer geven aan mensen. Je zag Jezus eer geven aan de Romeinse officier bijvoorbeeld. Hij was verbluft over zijn geestelijk inzicht. Wij maken eer heel vaak een soort narcistisch iets. Maar dit is niet waar ik het over heb of wat de Bijbel bedoelt met eer geven. En nog eentje. Als ik niet kan worden vertrouwd met het omgaan te midden van verraad. Dan kan ik ook niet worden vertrouwd met loyale vriendschappen die God voor me heeft bedoeld. En voor sommigen is misschien het volgende beeld van toepassing. Ik leerde ooit van mijn zwager surfen. En hij kon het supergoed, ik kon er helemaal niks van. Eerlijk is eerlijk. Maar er was iets met surfen wat mij intrigeerde. Dat was namelijk wind meegaan. Dat lukte me wel. Maar wind tegen surfen, dat was een heel ander ding. Want de positie van je zeil, waar je stond, je positie op die plank, dat zorgde ervoor dat je eigenlijk tegen de wind in kon surfen. En wat bedoel ik hiermee? Je kan tegen moeilijkheden, tegen verraad en tegen wrok, je kan daar tegenin surfen. Maar hoe je je zeil houdt, de conditie van je hart, is hier cruciaal in. Een ander iets wat God wil doen, heeft te maken met angst. Ik geloof dat God ons als gemeente eigenlijk uitnodigt om eerlijk in de spiegel te kijken. Want wat doen we heel vaak met angst? We kijken ervan weg. En ik moet zeggen, tot een aantal jaar geleden zag ik angst vooral iets van, oh, je durft niet in een vliegtuig te stappen, of je hebt hoogtevrees, of dat soort dingen. Maar angst is heel veel breder dan dat. Ik las op een gegeven moment een boek over angst en ik schrok me helemaal naar, want op bijna elke pagina kwam ik mezelf tegen. Ik denk, ik heb hier angst voor, ik angst om te falen, om niet te presteren. En zo'n heel lijstje eigenlijk, dat je dacht van, oh, volgens mij is er wat werk aan de winkel. En dat was er ook. Maar stap 1, waartoe ik ons vandaag wil uitnodigen, is van, laten we in de spiegel kijken. Maar met God, met de Heilige Geest. Want heel vaak is ons christelijke antwoord is van, als we moeite hebben, dan zeggen we, breng het naar het kruis. Maar even in alle eerlijkheid, wat betekent dat? Breng het naar het kruis. Maar stap 1 in echte verandering is gewoon kijken van, wat gebeurt er in mij? Welke emoties heb ik? Wat gebeurt er in mij? Wat ervaar ik? Welke angst heb ik? Dat is gewoon stap 1, heel simpel. Het is niet altijd heel complex. Maar ik geloof dat er een uitnodiging ligt van God vandaag. En als laatste, zonde. Het gebed van Psalm 139 zegt wat over van, zie je mij of er een helloze weg is. En misschien lijk je op mij en ben je goed in het beschuldigen van anderen. En praten we onszelf, alles wat in onszelf gebeurt, praten we heel vaak goed. Laat ik het anders zeggen. We beoordelen anderen altijd bij de uitkomst en onszelf bij onze intenties. Dat is krom. En ik geloof dat God hier vandaag ook in wil bewegen. Om gewoon in zijn goedheid en zijn genade, misschien in ons, in mij, dingen aan te stippen van... hey, geliefde zoon, geliefde dochter, ditgene staat tussen jou en mij in. Ik zou eigenlijk het worshipteam willen uitnodigen. En dat we voor onszelf eens gewoon een minuut, misschien 2 minuten eens nemen. En eigenlijk dit gebed van Psalm 139 nemen, lezen. En voor ons eigenlijk nemen. En eens kijken van, Heer, doorgrond mijn hart. Weet u, ik heb het nodig dat mijn innerlijke versterkt wordt. Ik heb het nodig dat mijn innerlijke verandert. Maar de waarheid is ook, wij hebben dat nodig. En eigenlijk aan het begin van dit jaar geloof ik dat God een uitnodiging neerlegt voor ons als gemeente. Van dit is een dag voor heiliging. Dit is een dag om eigenlijk gewoon simpelweg voor Gods stroom te komen. En te vragen, toets mijn hart. En zie of er een heilloze weg in is. Waar angst is, waar teleurstelling is. Vandaag is stap 1. Vandaag is een startpunt. Laten we een moment nemen.